gemeente, voordat wij deze dienst beginnen, heb ik namens de kerkenraad een aantal mededelingen voor u. Aanstaande dinsdagavond, 22 januari, vergadert kerkenraad met diaconie, zo de Heere wil, aan de Russenweg 6, te Zwolle vanaf 19:30. De collecte in deze dienst is voor de kerk. En laten we dan nu uit eerbied voor onze God deze dienst staande beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij de Heere nu ons lied zingen en hem loven met Psalm 92, de versen 1 en 2. Psalm 92, de versen 1 en 2. Laten we samen bidden of de Heere zijn woord vanmiddag voor ons wil openen. Almachtige Vader, op deze zondagmiddag komen wij opnieuw in de kerk tot u. We komen tot u om u te loven en u te prijzen. En we doen dat in diep ontzag. In diep ontzag voor uw macht en voor uw majesteit. U bent het die troont boven zee en golven. Boven de zee en de golven die ons met hun ontzagwekkende kracht angst in kunnen boezemen. Waar wij als kleine mensen vol ontzag naar kijken. En al is het dan zo, Vader, dat de mens met de wijsheid die u hem gegeven heeft, zoveel kan doen om het water te beheersen. Toch blijven wij nergens als de golven over de aarde heen spoelen. Wij blijven nergens als de krachten van de natuur losbreken. En dan te weten dat u daar nog boven troont. Dat u dat allemaal in uw hand houdt. Dat u ermee speelt. Vader, ooit maakte u levensruimte voor de mens, door scheiding te maken tussen wateren en wateren. U deed dat op de tweede dag van het bestaan van de aarde. U troonde boven de zeeën en de golven om een bewoonbare plek te maken voor de mens. En zo maakte u ruimte ook voor ons. En dat deed u zodat wij u in volmaakte harmonie iedere dag weer zouden loven, te prijzen en te danken. Toen u de hemel en de aarde schiep. En iedere dag, Vader, moet uw naam met diep ontzag geëerd en geprezen worden. Maar wel heel in het bijzonder mogen wij dat doen op de dag waarop we mogen denken aan die ene dag waarop uw scheppende werk voltooid was. De eeuwen door mocht uw volk die ene dag gedenken. En wat is het dan goed, zoals wij ook mochten zingen, om juist op die dag u te loven. We mogen u loven in de morgenstond en in de nacht, over uw trouw die u aan ons bewezen hebt. Uw trouw en uw genade, want het is genade dat wij die dag nog mogen gedenken, nu de zonde een vaste plaats gekregen heeft in ons hart, en nu de harmonie tussen u en ons en tussen elkaar verbroken is, doordat wij ons hart verkocht hadden aan de Satan. En wat een genade dat wij die dag toch nog mogen gedenken. Wat een reden van diepe vreugde dat wij zelfs uw werk van herschepping mogen gedenken. Nu wij dat niet op de zevende dag, maar op de eerste dag van de week mogen doen. Nu wij mogen gedenken dat uw eigen zoon de zonde heeft weggedaan door daar zelf voor te betalen en ons zo weer in de rust terug te brengen. Vader, we belijden u onze diepe schuld en we willen tot u komen om te vragen om vergeving. En ook willen we vragen of u in ons wilt werken om ons hart en ons leven te vernieuwen naar uw wil, naar uw geboden. Geef dat wij weer een heilig volk mogen zijn. En wat mogen wij u dan danken dat wij in uw Zoon Christus voor uw aangezicht nu al een heilig volk mogen zijn. En laat dat dan toch ook verder doorwerken, u in ons en wij in u. En werk dat persoonlijk in een ieder van ons en wilt u dat vanmiddag ook doen door de prediking van uw woord. Wilt u uw woord voor ons open doen en wilt u ook ons hart openen, Vader. Zegen deze dienst. Wij vragen dit in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, wij doen de Heilige Schrift open en we lezen daaruit het eerste gedeelte van de Bijbel, het eerste hoofdstuk, Genesis 1. En we lezen eerst de versen 1 tot en met 23. En laten we daarna zingen uit Psalm 148, het tweede vers, daar zingen wij ook over de schepping en dan zingen wij God onze lof daarover toe. Psalm 148, vers 2, nadat wij het eerste gedeelte uit Genesis 1 gelezen hebben. En dan beginnen wij te lezen in Genesis 1, vers 1. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de geest Gods zweefde over de wateren. En God zei, er zij licht, en er was licht. En God zag dat het licht goed was, en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis, en God noemde het licht dag, en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. En God zei, daar zij een uitspansel in het midden van de wateren, en dit maken scheiding tussen wateren en wateren. En God maakte het uitspansel en hij scheidde de wateren die onder het uitspansel waren van de wateren die boven het uitspansel waren. En het was al zo. En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de tweede dag. En God zei dat de wateren onder de hemel op één plaats samenvloeien en het droge tevoorschijn komen. En het was al zo. En God noemde het droge aarde en de samengevloeide wateren noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. En God zei dat de aarde jong groen voortbrengen, zaadgevend gewas, vruchtbomen die naar hun aard vruchten dragen, welke zaad bevatten op de aarde. En het was al zo. En de aarde bracht jong groen voort, gewas dat naar zijn aard zaad geeft, en geboomte dat naar zijn aard vruchten draagt, welke zaad bevatten. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de derde dag. En God zei dat er lichten zijn aan het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen de dag en de nacht, en dat zij dienen tot aanwijzing zowel van vaste tijden als van dagen en jaren. En dat zij tot lichten zijn aan het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde. En het was al zo. En God maakte de beide grote lichten, het grootste licht tot heerschappij over de dag, en het kleinere licht tot heerschappij over de nacht, benevens de sterren. En God stelde ze aan het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde, en om te heersen over de dag en over de nacht, en om het licht en de duisternis te scheiden. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vierde dag. En God zei dat de wateren wemelen van levende wezens, en dat het gevogelte over de aarde vliegen langs het uitspansel des hemels. Toen schiep God de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens, waarvan de wateren wemelen naar hun aard, en allerlei gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag dat het goed was. En God zegende ze en zei: wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de wateren in de zeeën, en het gevogelte worden talrijk op de aarde. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vijfde dag. Tot zover. We lezen verder in vers 24. En God zei dat de aarde voortbrengen levende wezens naar hun aard, vee en kruipend gedierte en wild gedierte naar hun aard, en het was al zo. En God maakte het wild gedierte naar zijn aard en het vee naar zijn aard en alles wat op de aardbodem kruipt naar zijn aard. En God zag dat het goed was. En God zei, laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen van de zee en over het gevogelte van de hemel en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar Gods beeld schiep hij hen, man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, heerst over de vissen van de zee en over het gevogelte van de hemel en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En God zei, zie, ik geef u al het zaaddragend gewas op de gehele aarde en al het geboomte waaraan zaaddragende vruchten zijn. Het zal u tot spijze dienen. Maar aan al het gedierte der aarde en al het gevogelte des hemels en al wat op de aarde kruipt waarin leven is, geef ik al het groene kruid tot spijze. En het was al zo. En God zag alles wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest. De zesde dag. Alzo werden voltooid de hemel en de aarde en al hun heer. Toen God op de zevende dag het werk voltooid had dat hij gemaakt had, rustte hij op de zevende dag van al het werk dat hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat hij daarop gerust heeft van al het werk dat God scheppende tot stand had gebracht. Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde toen zij geschapen werden. Ten tijde dat de Heere God aarde en hemel maakte, er was nog geen enkel veldgewas op de aarde en er was nog geen enkel kruid des velds uitgesproten, want de Heere God had het niet op de aarde doen regenen en er was geen mens om de aardbodem te bewerken, maar een damp steeg op uit de aarde en bevochtigde de gehele aardbodem. Toen formeerde de Heere God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus. Alzo werd de mens tot een levend wezen. Tot zover. En laten we nu uit Psalm 148 verder zingen, het derde vers, Psalm 148, vers 3. Gemeente, laten we samen de tekst voor de preek nog een keer lezen. En die vinden wij in Genesis 2, de versen 2 tot 4a. Genesis 2, vers 2 tot 4a. Toen God op de zevende dag het werk voltooid had dat hij gemaakt had, rustte hij op de zevende dag van al het werk dat hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat hij daarop gerust heeft van al het werk dat God scheppende tot stand had gebracht. Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde toen zij geschapen werden. Laten we naar de preek zingen uit Psalm 130, de versen 2 en 3. Psalm 130, de versen 2 en 3, naar de preek. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Stel eens dat wij vandaag zouden weten dat deze dag de laatste dag is van ons leven hier op aarde. Zou de rest van deze dag er dan anders uitzien dan anders? Zouden wij ons dan bijvoorbeeld nog bezighouden met gewone aardse dingen? Of zouden wij dan misschien bij onszelf denken, nou, laten wij ons maar bezighouden met wezenlijke dingen. Dingen die er echt toe doen in het leven. Maar dingen die verband houden met de eeuwigheid. Gemeente, vandaag ontmoeten wij in zijn woord de eeuwige God. En het gaat bij hem om wezenlijke dingen. Maar we hebben zojuist wel gelezen dat die eeuwige God in zijn woord begint met het maken van schepselen. Denk daar eens over na. Neem nu eens heel gewoon dat tussenzinnetje in Genesis 1. Alles wat op de aardbodem kruipt. Krioelend gedierte. Wat heeft dat nou te maken met de eeuwige God? Maar het is die God die dat geschapen heeft, ook dat. Kennelijk doet dat er voor hem ook toe. Het gewone aardse leven heeft te maken met de Heere. Misschien wel meer dan we denken. Het staat niet los van de eeuwigheid. Maar wat als wij van Genesis 1 en 2 nu eens overgaan naar ons gewone dagelijkse leven? Dat zijn toch twee werelden, dat is toch iets heel anders. In Genesis 1 en 2 gaat het steeds over, en God zag dat het goed was. Het gaat over het paradijs. Maar wij leven toch niet in het paradijs. Als wij verlies hebben gemaakt in ons bedrijf, als wij geconfronteerd zijn geraakt met ziekte of dood, als wij de hele dag ons hoofd vol hebben met zorgen over dit en over dat, dan is dat toch alles behalve het paradijs. Wees eens eerlijk. Krijgen wij, als wij Genesis 1 en 2 lezen, krijgen wij dan niet het gevoel dat daar iets beschreven wordt dat heel ver weg is? Zo is het ooit geweest, ja. Maar wat is er daarna niet ontzettend veel gebeurd? Wat zijn er niet dagen, jaren, eeuwen verstreken? En soms lijken de dagen zich maar doelloos aan elkaar te rijgen. Zodat we wel eens denken, wat is de zin hiervan? En ook vandaag is weer zo'n nieuwe dag. De volgende in de rij, of niet? Maar gemeente, ook in onze tekst vanmiddag staat een dag centraal. Zo'n heel gewone dag. Een dag die begint als de zon opgaat en die afgelopen is als de zon weer ondergaat. Maar het is niet voor niets dat de eeuwige God die boven alle tijden staat, begint te spreken over de opeenvolging van dagen. En al helemaal dat hij dan één bepaalde dag aanwijst en die dag als het ware naar zich toetrekt en zegt, die dag is van mij. Ik zegen die dag en ik heilig die dag. En om allerlei redenen is deze dag bijzonder belangrijk. Het is een dag die een centrale rol zal spelen in de geschiedenis van het volk van de Heere. Genesis 2, vers 2 tot 3, komt regelmatig weer terug in het vervolg van de Bijbel. Het is ook een dag die de toekomst zal gaan bepalen. En vanuit Genesis 2, vers 2 tot 4a mogen we hierbij stilstaan en we doen dat onder het volgende thema. Heel het leven wordt gestempeld door Gods dag. We zien dan drie dingen. We zien dat dat de laatste dag is van de scheppingsweek. We zien dat dat de eerste dag is van de scheppingsrust. En we zien dat dat ook de dag is die herinnert aan Gods scheppingsdoel. Dus het thema, heel het leven wordt gestempeld door Gods dag. Het is de laatste dag van de scheppingsweek. Het is de eerste dag van de scheppingsrust. En het is ook de dag die herinnert aan Gods scheppingsdoel. Gemeente, zoals gezegd, in onze tekst staat een dag centraal. De zevende dag. En wanneer we kijken naar de plek die onze tekst heeft in de eerste hoofdstukken van Genesis, dan zien we dat die zevende dag een eindpunt en een beginpunt tegelijk is. Het is het eindpunt van de scheppingsweek en het is het beginpunt van de paradijsrust. En we beginnen nu eerst bij het eerste. Deze dag is het eindpunt van de scheppingsweek. En daar vraagt onze tekst heel eenvoudig aandacht voor door te zeggen dat dit de zevende dag is. In hoofdstuk 1 waren zes dagen besproken. We hebben het gelezen. Zes dagen waarin de hemel en de aarde, de zee en alles wat daarin is, door God geschapen zijn. En dan komt daarna de zevende dag. Die zevende dag is de dag waarop het werk voltooid is. En onze tekst wil dat heel duidelijk maken. Want let er maar eens op hoe vaak dat herhaald wordt. En hoe er steeds weer een woord aan toegevoegd wordt. Alsof het een refrein is dat steeds verder aanzwelt. In vers 1 was al gezegd dat de hemel en de aarde en al hun heer voltooid werden. En dan komt het in vers 2 nog een keer. Toen God op de zevende dag het werk voltooid had. Daar is het woord werk erbij gekomen. Voor de derde keer in vers 2b. Hij rustte op de zevende dag van al het werk dat hij gemaakt had. Het woordje al is erbij gekomen. En in vers 3 wordt voor de vierde keer op rij, en nu in een lange volzin, onze aandacht gevraagd voor al het werk dat God scheppende tot stand had gebracht. Nu is ook het woord scheppende erbij gekomen. Alle ogen zijn op die zevende dag gericht op het werk dat God heeft gemaakt. En het lijdt geen twijfel dat daarmee het scheppingswerk van de eerste zes dagen bedoeld wordt. Dat scheppingswerk is voltooid. Het is compleet en af. Er hoeft niets meer bij. Dat wil het zeggen. En als het werk af is, dan houdt God op met zijn werk. Dat is logisch ook. Als een huis af is, houden de bouwvakkers op met bouwen. Dat staat eigenlijk ook in onze tekst. Toen God op de zevende dag het werk voltooid had dat hij gemaakt had, rustte hij op de zevende dag. En dat woord rusten, dat betekent heel gewoon ophouden. Er staat dus zoveel als, toen God op de zevende dag het werk af had, hield hij ermee op. Maar juist omdat het zo logisch klinkt, valt het extra op dat dat zo nadrukkelijk in onze tekst staat. Wanneer je een huis bouwt en je huis is klaar, dan houd je op met bouwen, dat is heel logisch. Maar waarom zou dat dan zo nadrukkelijk vermeld worden? Nou, het bouwen van een huis heeft altijd de bedoeling om op een dag klaar te zijn. Daar gaat het nou juist om. Als onze tekst zegt, let op, het werk is af, dan klinkt dat als, let op, het doel is bereikt. Wat is het doel dan? Een huis bouw je om erin te gaan wonen. Niet om altijd maar aan het metselen en timmeren te blijven. Natuurlijk, je hebt wel van die mensen die nooit ophouden met klussen in huis. Hun huis is nooit af. Dat krijg je bij mensen die als hobby hebben om te klussen. Ik wil niet zeggen dat het altijd fijn is voor je vrouw als er jarenlang puin en stof in de kamer ligt. En dat de bedrading overal zichtbaar aan het plafond hangt. Want het is de bedoeling dat je een huis hebt om in te leven. Netjes gestoffeerd, bewoonbaar. Dat is bij de schepping precies zo. Je zou de schepping wel kunnen vergelijken met het bouwen van een huis. Maar dan wel een heel mooi en een heel groot huis. De Heere zegt dat zelf in Jesaja 45 vers 18. Hij heeft de aarde niet tot een baaierd. Een baaierd, dat is een woest, onherbergzaam gebied. Hij heeft de aarde niet tot een baaierd geschapen, maar ter bewoning heeft hij haar geformeerd. De aarde is geschapen om erop te wonen. Helemaal aan het begin was de aarde nog zo'n baaierd, woest, leeg en donker. Maar dan maakt God licht. En ook een uitspansel. Om het overgrote deel van heel die watermassa boven het uitspansel vast te houden. Vervolgens droog land, zodat er leven mogelijk wordt. En begroeiing. En zouden we dat niet de stoffering van de aarde mogen noemen? En dan op de vierde dag hangt hij als het ware de lampen op aan het plafond. En ook al hebben de mensen later ontdekt dat de aarde om de zon draait, dat doet er niets aan af dat alle hemellichamen en ook de zon zijn geschapen om het leven op de aarde mogelijk te maken, om de aarde te verlichten, zodat de aarde bewoonbaar wordt. En dan vult God de hemel en de zee met vogels en vissen. Overal gaat het leven. Vervolgens maakt hij het dierenrijk. En als heel het huis bewoonbaar is, plaatst hij de mens erin. En dan is het ook compleet. Het huis is af, er is iets bereikt. En dan staat het er uitdrukkelijk bij, hij rustte op de zevende dag. Hij hield op met zijn werk. En het woordje werk, dat hier gebruikt wordt, wijst op een specifiek werk. Het wijst op het werk van een vakman. En hier is dat scheppingswerk. Werk dat alleen de schepper kan doen. Met het werk van de onderhouding van de schepper, van de schepping, bleef de Heere gewoon doorgaan. De Heer Jezus zegt in Johannes 5 vers 17, mijn Vader werkt tot nu toe, en dat is maar goed ook. Want als hij zich maar eventjes van de aarde zou terugtrekken, dan zouden wij allemaal sterven. En dan zou al het groen meteen verdorren. Maar op die zevende dag stopte de Heere wel met het bouwen en inrichten van de schepping als de woning voor de mens. De schepping was af. Daar hoefde niets meer aan te gebeuren. God had gezien dat het zeer goed was. En dat maakt die zevende dag dus tot een bijzondere dag. Kijk, aan de ene kant is het ook een hele gewone dag. Sinds dag 1 ging het steeds op dezelfde manier door. Het werd avond en het werd morgen. Opnieuw een dag voorbij. En dat is nooit meer opgehouden. Ook gisteravond is de zon weer ondergegaan. En nu is hij weer bezig onder te gaan. Vanochtend ging hij weer op. Onafgebroken vanaf die allereerste dag. En zo was ook die zevende scheppingsdag de volgende dag in de rij. Een heel gewone dag, als alle anderen. Maar tegelijk was die dag juist heel bijzonder. Het was een feestdag. De woning voor de mens was klaar. Maar wat die dag pas echt bijzonder maakte, dat was dat God die dag een bijzondere glans gaf. En dat wordt uitgedrukt in de woorden, God zegende de zevende dag en heiligde die. En laten we eerst eens kijken naar het woord heiligen. Het is een wat moeilijk woord. Niemand weet eigenlijk precies waar dit woord vandaan komt en wat het exact betekent. En hier is het de eerste keer in de Bijbel dat het woord voorkomt. En wanneer wij dat woord heilig willen begrijpen, dan zullen wij daar alleen achter kunnen komen als we nauwkeurig kijken naar hoe dat woord in verschillende andere Bijbelgedeelten wordt gebruikt. En dan is het belangrijkste dat we moeten onthouden dat de Heere zichzelf heilig noemt. Denk maar aan die bekende zin: wees heilig, want ik ben heilig. Ja, en als de Heere zichzelf heilig noemt, dan begrijpen wij al wel waarom wij dat woord niet volledig met ons verstand kunnen bevatten. Wij zijn net als een peuter die nog maar een paar brabbelwoordjes kent en die dan probeert te vertellen wie zijn vader en zijn moeder zijn. En als wij dan woorden willen gebruiken die in de richting komen, dan laten we dan denken aan woorden als uniek, volmaakt, en aan woorden als onbevlekt en zuiver. Je zou het ook zo kunnen zeggen: de Heere heeft genoeg in zichzelf. Hij is van niemand afhankelijk. Maar in de Bijbel wordt niet alleen de Heere zelf heilig genoemd, ook mensen en zelfs voorwerpen worden zo genoemd. En wanneer vooral in het Oude Testament mensen en voorwerpen heilig worden genoemd, dan zie je dat die mensen en die voorwerpen worden afgezonderd van hun omgeving. Er komen als het ware verbodsborden omheen te staan met de tekst: niet aanraken. En dat komt omdat die mensen en die voorwerpen bestemd zijn voor de dienst aan de Heere. Ze worden aan hem gewijd. En zo krijgt het woord heilig ook de betekenis toegewijd aan God en afgezonderd van de zondige wereld. Heilige mensen en heilige voorwerpen horen bij God, omdat God zelf ook heilig is. En nu staat er in onze tekst dat God die zevende scheppingsdag heiligde. Dat wil dus zeggen dat die dag aan de Heere werd toegewijd. De dag van de ingebruikname van de schepping is een aan de Heere toegewijde dag. Moet u zich eens indenken. De eeuwige God, die boven de tijden staat en die dus ook helemaal niet vastzit aan de opeenvolging van de ene naar de andere dag. De alomtegenwoordige God, voor wie de aarde een miniem klein puntje is in het onmetelijke heelal. Deze God bouwt in 6 opeenvolgende dagen de aarde waarop wij wonen. En hij zegt op dag 7, deze dag hoort bij mij, want het werk is vandaag afgekomen. En gemeente, hierin is de Bijbel uniek, onder alle godsdiensten in de wereld. Ook in andere godsdiensten wordt het woord heilig wel gebruikt, maar daar heeft het zo'n radicaal andere betekenis. Voor veel mensen zijn de aardse beslommeringen maar zo gewoontjes. De boterham die we 's ochtends eten, de aardappels die in de grond groeien, ons dagelijkse werk, de dingen die iedere dag weer gebeuren. En wanneer de mensen vandaag het woord heilig horen, dan denken ze aan iets van een andere wereld. En religie, dat is iets dat eigenlijk niet van deze aarde is. Het is iets met goden. Vandaag zou je dan zeggen iets mystieks, iets dat je even boven het aardse krioel uittilt. De mensen, of ze nu godsdienstig zijn of helemaal niet, allemaal proberen ze vanuit dit aardse leven te zoeken naar iets hogers, iets dat er werkelijk toe doet. Maar de Heere doet het precies andersom. En dat kom je nergens anders tegen. Hij komt vanuit de eeuwigheid in al zijn heiligheid naar de aarde toe. Geen mens was erbij toen hij de aarde schiep. Maar hij maakt ons bekend dat hij deze aarde heeft geschapen en dat wij hierop mogen wonen. En hij maakt ons ook bekend dat dit de aarde is waarop wij met hem mogen wandelen, tot zijn eer. Het is voor ons dat hij een dag heiligt, dat de heilige God zich daar zelf aan verbindt. omdat de schepping gereed was. Dat is één van de redenen waarom Gods dag heel ons leven stempelt. De tweede reden is dat dit ook de eerste dag is van de scheppingsrust. Die zevende scheppingsdag is tegelijk ook de eerste dag van de scheppingsrust. En juist het begin van de paradijsrust is belangrijk. En zo staat het ook in vers 3. God zegende en heiligde deze dag, omdat hij daarop gerust heeft van al het werk dat hij scheppende tot stand had gebracht. Nu hadden we al gezien wat dat betekende, dat God rustte. Namelijk dat God ophield met scheppen. De woning was klaar. En toch krijgt dat woord rusten meteen een nog diepere betekenis. En ook dat komt door de nadruk die er op dat rusten van God wordt gelegd. Want het werk van scheppen is niet alleen afgerond, maar de woning kan nu ook in gebruik genomen worden. Nu kan er genoten worden van de schepping. Daarvoor was het gemaakt. En daarom staat er zo uitdrukkelijk in vers 3 dat het ophouden met scheppen de reden was dat God die zevende dag zegende en heiligde. En daarom geeft het woord rusten ook een situatie aan waarin je geniet van het leven. Genieten van het leven. Gemeente, laten we dat nou niet cadeau doen aan de consumptiemaatschappij waarin wij vandaag leven. De mensen vandaag die roepen nogal veel dat we moeten genieten van het leven. Maar ze doen dat dan zonder God. En dat is dan een vorm van genieten die gericht is op jezelf. Als ik mij op dit moment maar goed voel. Dat is een levensstijl waar de Heere ons tegen waarschuwt. Zonder de Heere kun je niet eens genieten van het leven. Dat leven is niet eens leven. Dat is krampachtig proberen om iets vast te houden wat je helemaal niet hebt. Bang om morgen ziek te worden of te sterven, proberen de mensen vandaag nog zoveel mogelijk te genieten. Maar nu moeten wij niet zeggen dat wij niet van het leven mogen genieten. Want dan zouden wij dat kostbare geschenk van de rust cadeau doen aan anderen die het verkwanselen. Aan mensen die de Heere niet danken voor alles wat ze genieten. Dat is heel wat anders dan het genieten van de voltooide schepping zoals God dat deed en zoals Adam en Eva dat deden. Adam en Eva kregen het leven van de Heere. Ze wandelden met hem. Er was harmonie, de verhoudingen waren goed. Zij genoten van de Heere en van wat de Heere hen gaf. En zo genoot ook de Heere van zijn werk. Dat is rust. En daar kun je dan ook van genieten en de Heere danken. De Heere danken voor zijn zegen. En ook dat is een belangrijk woord in onze tekst. Het woord zegenen. God zegende de zevende dag. Maar wat betekent het dat de Heere een dag zegent? Het woordje zegenen kwamen we al iets eerder tegen, namelijk in Genesis 1, vers 22 en ook in vers 28. Daar staat dat God de vissen en de vogels zegende en dat hij de mens zegende. En daar staat daar ook steeds een uitleg bij. Wanneer God mensen en dieren zegent, dan zegt hij daarbij: wees vruchtbaar en word talrijk. Mensen en dieren worden vruchtbaar en talrijk. Al wanneer God het bouwwerk van de schepping maakt, geeft hij aan dat het leven niet stopt als het straks af is. Dan begint het eigenlijk pas. Kijk, het scheppen is dan klaar. Dat stopt op de zevende dag. Maar in de schepping zit alles al vervat. Het is zeer goed. En in de tijd die daarna komt, moet alles tot ontplooiing komen. Het huis is gebouwd om erin te wonen, erin te leven en ervan te genieten. Dat begint dan pas. En dat zien we al wanneer God de mensen en de dieren schept. De Heere die gaat de tijd nemen om de aarde vol te laten worden. God schept met een doel. En hij legt alles in zijn schepping om dat doel te bereiken. De hemel en de aarde moeten een prachtig sieraad worden, vol leven en in goede onderlinge harmonie onder het bestuur van de mens als onderkoning van God. En daarop slaat het woord zegenen. Wanneer het leven gezegend wordt, dan komt het leven tot ontplooiing, dan is er voorspoed. Dan ontwikkelt het leven zich op zo'n manier, zoals het oorspronkelijk door God bedoeld is. En in dat verband moeten we ook letten op vers 4a. In onze vertaling staat daar, dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Maar er staat in het Hebreeuws, dit is wat aarde en hemel voortgebracht hebben. De tekst gebruikt hier het beeld van een geboorte. Het is alsof aarde en hemel vruchtbaar zijn. Net als de mensen en de dieren in Genesis 1. Het scheppingswerk van God is gemaakt om iets voor te brengen. Om zich in de tijd te ontplooien onder de voorzienige leiding van God. En nu weer terug naar vers 3. De zevende scheppingsdag werd daar door God gezegend. En we weten nu dat zegen betekent dat het leven zich voorspoedig ontwikkelt, zoals het oorspronkelijk door God bedoeld is. En als daar van de zevende dag gezegd wordt dat hij gezegend wordt, dan wil dat zeggen dat die dag het begin is van een tijd waarin de schepping in voorspoed genoten mag worden. En vandaar ook dat de vertalers in vers 4a het woord geschiedenis hebben gebruikt. Geschiedenis heeft immers te maken met de voortgang van de tijd. En vers 4a is als het ware het opschrift boven de rest van Genesis. Achter vers 4a kun je een dubbele punt zetten. Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde toen zij geschapen werden. Dubbele punt. Eigenlijk staat er, dit is hoe het machtige scheppingswerk van God zich ontplooide onder de zegen van de Heere. En dat begon allemaal op de zevende dag, de eerste dag van de paradijsrust. En de Hebreeënbrief legt uit dat Gods werken vanaf de grondlegging van de wereld gereed waren. En dat zegt de schrijver van die brief met een beroep op onze tekst. En daarom blijft die eerste dag van de paradijsrust belangrijk. Ook in de dagen die daarop volgden. Het is een dag die in de herinnering levend gehouden wordt. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met Bevrijdingsdag. Dat was de eerste dag waarop Nederland een vrij land was. In de jaren daarna was Nederland nog steeds een vrij land. Maar toch herdenken wij ieder jaar die 5e meidag van 1945, omdat het toen begon. En dan beseffen wij weer wat het is om in een vrij land te leven. En zo mag het volk van God iedere week opnieuw die zevende scheppingsdag gedenken. Maar gemeente, wij gedenken wel een rust die verbroken werd. Want wij leven in de tijd na Genesis 3. En de schrijver van de Hebreeënbrief spreekt daar ook over. Gods volk moet opnieuw ingaan in die rust. Daar zullen wij in het derde punt bij stilstaan. Heel het leven wordt gestempeld door Gods dag. Het is de dag die herinnert aan Gods scheppingsdoel. En dat is iets om goed te beseffen, dat na Genesis 1 en 2 ook Genesis 3 komt. Na die prachtige dag, waar het in onze tekst over gaat, kwam die andere dag. Die inktzwarte dag. Die dag waarop alles kapot ging. Want op die dag koos de mens met zijn volle bewustzijn ervoor om, terwijl hij leefde in de paradijsrust, om partij te kiezen voor Gods grote tegenstander, de duivel. En toen was er vijandschap tussen de mens en God. En er was een bondgenootschap tussen de mens en Satan. De duivel die had op de mens ingespeeld. En die had hem ertoe gebracht om tegen de schepper van de hemel en de aarde te zeggen: u hoeft mij niet langer de les te lezen. Ik kan zelf wel uitmaken wat goed en wat kwaad is. En dat zeiden zij, terwijl zij wisten wat het was om in volmaakte harmonie met elkaar en met de schepper te leven. Daar werden de verhoudingen stuk gemaakt. De mens verwijderde zich van de Heere. En dat is sinds die tijd nog niet veranderd. Daar kunnen wij onszelf tot onze diepe schaamte nog steeds in herkennen. Wij zijn zo bezig met onszelf en onze eigen positie. Zozeer dat de Heere pas op de tweede plaats komt. We zijn gevoeliger voor gedachten die onze eigen eer strelen, dan voor Gods roep om aandachtig te luisteren naar wat Hij te zeggen heeft. Wij genieten ook liever op een egoïstische manier van het leven, dan dat wij het leven ontvangen van de Heere en daarom genieten. Wij klagen sneller dan dat we danken. En het heeft daarmee te maken dat wanneer wij Genesis 1 en 2 lezen, dat dat zo ver weg voor ons lijkt, wat daar allemaal beschreven staat. Die schepping die zeer goed was, het paradijs, die volmaakte onderlinge harmonie, dat herkennen wij niet uit ons eigen leven. Ja, misschien als we af en toe een wandeling maken door de natuur, of als we op vakantie zijn in wat wij dan een paradijselijke omgeving noemen. Maar toch heeft dat dan vaak iets van een vlucht. Een vlucht uit de harde werkelijkheid. Want uit ons eigen dagelijkse leven herkennen wij niets van Genesis 1 en 2. God zegende de zevende dag en heiligde die. Omdat de schepping af was en omdat de tijd van genieten, onderhouden en ontplooien was aangebroken. Heilig, volkomen toegewijd aan God. Na Genesis 3 is er geen toewijding aan, maar verwijdering van God. Dat is precies het tegenovergestelde. Wegheiligheid. Zegen, het goede leven op aarde, dat zich in voorspoed kan ontplooien onder de voorzienige leiding van de Heere. Wat lezen wij in Genesis 3 over de aarde? Om uwentwil is de aardbodem vervloekt. Vervloekt. Precies het tegenovergestelde van zegen. Het leven is slecht van kwaliteit geworden. Het ontwikkelt zich niet, maar het leven wordt afgebroken. Wegzegen. Ja, gemeente, wanneer wij onze tekst over ons eigen leven heen leggen, dan is het niet vreemd dat er niet meteen een flits van herkenning door ons hoofd heen schiet. De zonde heeft het kapot gemaakt. We hebben het zelf kapot gemaakt. We kunnen ook nergens rechten aan ontlenen. Maar hoe kan dat dan? Waarom vervloekte God de aardbodem, terwijl Hij op de zevende dag nog zegende? Is het dan zo dat de mens die zegen zomaar teniet kan doen? Kan de mens Gods mooie scheppingswerk dan zomaar vernielen? Nu ja, de mens heeft inderdaad veel vernield, grondig vernield. Maar we hebben het wel voor onszelf verpest. En dat is er nu het gevolg van dat wij als God willen zijn. Dat wij, kleine schepseltjes, onszelf aanmatigen dat wij Gods kunstwerk wel even van Hem kunnen overnemen. Dat kunnen wij niet en dat mogen wij ook niet. En dan zien wij wat er van komt. Maar toch blijft God wel de schepper. Hij laat zich zijn kunstwerk niet afnemen door de mens. En Hij laat het ook niet kapot maken. God was het, de schepper, die de zevende dag zegende en heiligde. Hij was het die die dag betekenis gaf. Aan het begin van de preek heb ik daar al even aandacht voor gevraagd, dat het in onze tekst zo vaak achter elkaar wordt herhaald, dat de schepping het werk is dat God gemaakt had, het werk van Gods handen. En dat werk laat Hij niet los. En laten we nog maar eens herhalen, toen dat scheppingswerk af was, klaar voor gebruik, was dat de reden om die laatste scheppingsdag, die tegelijk ook de eerste rustdag was, te zegenen en te heiligen. Klaar om zich te ontplooien. daar blijft God aan vasthouden. En daarom komt Genesis 2 vers 3 ook later in de Bijbel voortdurend terug. Genesis 2 vers 3 is na de zondeval geen verleden tijd. God dank, het is toekomst. Deze dag herinnert ons niet alleen aan een ver verleden, waarvan we ons geen voorstelling meer van kunnen maken, maar deze dag herinnert ons nog veel meer aan het oorspronkelijke doel dat God met de schepping had en dat bezig is terug te komen naar Gods belofte. Want God houdt vast aan zijn doel. En dat zien wij ook al meteen in Genesis 3. Dwars door de verwijdering tussen God en de mens en dwars tussen de vervloekte aardbodem door, komt de Heere met de moederbelofte. Verwijdering, vijandschap, niet tussen God en mens, maar tussen vrouwenzaad en slangenzaad. En als Adam zijn vrouw dan Eva noemt, moeder van alle levenden, dan heeft hij opgemerkt dat er dwars door de vloek heen toch weer zegen komt. En dat zien we ook naar de zondvloed gebeuren. Dan zegt de Heere dat voortaan zaaiing en oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet zullen ophouden. En dat is zegen. De Heere gaat zich in deze vervloekte wereld een volk verzamelen. En dat is een heilig volk, toegewijd aan Hem. En wanneer Gods volk na de zondeval de zevende scheppingsdag mag gedenken, dan is dat een teken van grote genade. En daarom is de Sabbat een teken van heiligheid. Het volk dat de zevende scheppingsdag gedenkt, dat is een volk dat opnieuw mag ingaan in die rust. Omdat de Heere dat volk naar zich toetrekt. Uit de zonde vandaan. Dat is een volk dat reden heeft om dubbel dankbaar te zijn. Maar het is niemand minder dan onze Heer Jezus Christus die deze rust voor ons heeft verdiend. Toen Hij de Satan ontroonde en het vrouwenzaad loskocht uit de zonde. Ja, Hij was het zaad van de vrouw. Want als de zonde betaald is, dan is de vloek ook weggedaan. Hij droeg de vloek om ons Gods zegen weer te geven. En we noemen het werk van onze Heer Jezus Christus niet voor niets het werk van de herschepping. Ziet u de overeenkomst tussen de paasmorgen en de zevende scheppingsdag? De zonde die een eind maakte aan de paradijsrust, die zonde werd weggewist op Goede Vrijdag. En op de paasmorgen werd de schepping nieuw. Dat was het werk van Christus. Dat was zijn herscheppingswerk. De vloek was weggedaan. En toen het herscheppingswerk van Christus was voltooid, toen begon het genieten. Toen kwam de paradijsrust terug. En wanneer wij in dat werk geloven, dan mogen wij weten dat ook onze zonden voor het aangezicht van God zijn weggedaan. Dan mogen wij weten dat die nieuwe rust ook voor ons is. Daar leven wij dan in. En daar mogen wij iedere eerste dag van de week in het bijzonder bij stilstaan. Want iedere zondag is het Pasen. Dan gedenken wij de dag dat het nieuwe leven begon. Jezus heeft het voor ons verdiend. En Hij is ons voorgegaan. En blijf dat nu beseffen, gemeente, bij ons leven op deze vervloekte aarde. De aarde gaat niet vooruit. Er is geen ontwikkeling ten goede. Het gaat alleen maar achteruit. Dat is de vloek die op de aardbodem rust. En dat zien wij ook nog in ons eigen leven, omdat wij nog niet vrij van de zonde zijn. Maar als ons hele leven gestempeld wordt door Gods dag, die zevende scheppingsdag die vervuld werd op de eerste paasdag, dan verandert dat toch ons leven? Want dan beseffen wij een aantal dingen. In de eerste plaats dat de Heere met ons wil leven op deze aarde. De aarde met haar volheid is van de Heere en van zijn kinderen. En denk er dan ook maar aan dat de Heer Jezus op deze aarde terug zal komen. En we mogen dus ook met een gerust hart genieten van de vruchten die de aarde opbrengt. Van eten, van drinken, van de dingen die we kunnen kopen met het geld dat we mochten verdienen. Er valt veel te danken, gemeente. In de tweede plaats beseffen wij dan ook dat zonder geloof in Jezus Christus er niets te genieten valt. En er ook niets te danken valt. Want het is door Hem dat wij het leven hebben teruggekregen. Zonder Hem wordt het leven krampachtig. En zonder Hem is alles wat wij denken te hebben slechts schijn. Dan is dat morgen zomaar weg. En dan hebben wij ook niets meer. Maar wij mogen leven in de Heere Jezus Christus. En als wij dan moeten sterven, dan mogen wij sterven in de Heere. Want wie leeft in de Heere, die sterft ook in de Heere. Zalig de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na. Openbaring 14, vers 13. Wij mogen altijd bij Hem zijn. Al het Zijne is het onze. We mogen feest vieren en vrolijk zijn. Want we waren dood door onze zonde en we zijn levend geworden. We waren verloren, maar we zijn gevonden. In de derde plaats beseffen wij dat de Heere ons naar zijn doel toeleidt. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Een nieuwe schepping. Daar zal de zonde niet meer zijn. Nu hebben wij nog de strijd te voeren tegen de zonde in ons eigen hart. En tegen de verleidingen van de wereld. Maar wie leeft in Jezus Christus, die mag ingaan in zijn rust. Zullen wij er ernst mee maken om tot die rust in te gaan? Amen. Met de kerk van alle eeuwen en plaatsen mogen wij nu belijdenis doen van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. We zullen dat doen met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En laten we daarna zingen uit Psalm 93, de versen 1, 2 en 3. Psalm 93, alle drie de versen, naar de belijdenis van ons geloof. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart de volgende woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Gemeente, laten we de Heere danken voor zijn woord. Onze Vader die in de hemel woont. U bent God. hoog verheven boven de aarde. Zelfs de hemel der hemelen kan u niet bevatten. En toch schiep u de hemel en de aarde, en genoot u van het werk dat uw handen gemaakt hebben. U bent van eeuwigheid en tot in eeuwigheid dezelfde. En toch schiep u de tijd en zegende en heiligde die ene dag. Dag voor dag mogen wij leven in vertrouwen, terwijl wij uit mogen zien naar de dag waarop definitief de rust mag beginnen. Een rust die vast ligt in het werk van onze Heiland, Jezus Christus. Vader in de hemel, wij danken u voor zulke gewone dingen als de boterham in het kopje thee die we 's morgens klaarmaken om op te eten en op te drinken. We danken u voor het eten dat 's avonds steeds weer op tafel mag staan, waarmee wij steeds onze magen mogen vullen. We danken u dat wij niet met een lege maag hoeven te gaan slapen, dat er genoeg is. Zelfs nog wel een beetje meer dan dat. We beseffen dat misschien niet iedere dag, maar het is wel zo. En het komt van u. Het zijn uw handen, uw vaderhanden die ervoor zorgen dat het kan. U wilt erin voorzien. En we danken u voor het geld dat wij te besteden hebben. Vader, u weet ook of wij dat geld met eigen kracht kunnen verdienen, of dat wij misschien afhankelijk zijn van anderen. Maar hoe het ook zij, we zijn daarin allemaal afhankelijk van u, en daarom past het ons om u onze dank daarvoor te brengen. Vader in de hemel, we danken u als wij een baan hebben, als wij een bedrijf hebben. En we danken u als wij een goed pensioen hebben. We danken u voor onze goede en mooi ingerichte huizen. We danken u voor gezondheid. We danken u als wij niet bij iedere beweging die we maken pijn voelen. Als wij onze armen en benen kunnen bewegen. Als ons lichaam goed functioneert. Maar Vader, dat kunnen wij niet allemaal op die manier zeggen. Gezondheid, overvloed, een baan, een goed lopend bedrijf. Dat zijn geen vanzelfsprekende zaken en dat weten wij maar al te goed. En dan vinden wij het misschien wel moeilijk om dankwoorden over onze lippen te krijgen. En wij willen u dan ook vragen om kracht, om volharding in het geloof, om moed. En wilt u ons dan, door al onze gebreken en door al onze tegenslagen heen, toch uw goedheid en uw trouw doen zien. U doet ons nog leven op deze aarde. U geeft nog zoveel liefde door onze geliefden. En wanneer ook dat allemaal weg zou vallen, dan mogen we nog geloven dat u er dan nog steeds bent. U, die de overvloeiende bron van alle goeds bent. Geef ons allen het geloof, zodat wij eens, samen met alle heiligen, mogen wonen en leven in de nabijheid van u en uw Zoon, op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Doe ons daar toch vast op vertrouwen. U die uw eigen Zoon voor ons gegeven hebt, zult u ons dan met hem ook niet alle dingen schenken? Vader, wij danken u dat u ons rust en gelegenheid gegeven hebt om deze eredienst te beleggen, om u met uw gemeente te ontmoeten. En we vragen u ook, Vader, wilt u ons alstublieft veilig thuis brengen? We vragen u dit niet omdat wij er iets van verdiend zouden hebben, maar wel in de zekerheid dat u wilt verhoren om Jezus wil alleen. Amen. Dan is er nu gelegenheid om uw meegebrachte gaven te geven in de collecte. En laten we daarna als onze slotzang zingen Psalm 90, de versen 1, 2 en 6. Psalm 90, de versen 1, 2 en 6 als onze slotzang, straks nadat we onze gaven gegeven hebben. Gemeente, ontvang u de zegen van de Heer en ga dan heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.